Welkom allemaal bij deze avond over het sociaal domein. Een informatieve avond en alles wat je ooit had willen weten over het sociaal domein wordt vanavond uitgelegd. Heerlijk. Dus we kunnen achterover zitten, luisteren en genieten. Alice Deinsen die gaat de avond presenteren. De vragen alsjeblieft tot aan het einde laten wachten. Je kan ze even opschrijven. En dan doen we eerst een rondje met alle vragen, we inventariseren en dan gaan de ambtenaren het beantwoorden. En voordat Alice begint, geef ik het woord nog heel even aan de wethouder, mevrouw Van Aalst.
Ja, dank u wel. Want aan de basis van deze avond ligt een motie van uw raad. Het onderdeel daarvan was het organiseren van een informatieavond over het sociaal domein. En samen met de indiener van de motie, mevrouw Welsje, de heer Van der Waal, mevrouw Wijdplomp en ook een keer de heer Hilpauw, is deze avond voorbereid. Dus we hopen op een mooie avond die aan de verwachtingen voldoet.
Ja, nu wel. Dankjewel. Ja, goedenavond allemaal. Ik ga u meenemen door een presentatie. Doe ik niet helemaal alleen. Ik heb twee collega's meegenomen. Rechts van mij zit onze teamleider van onze sociaal teams en kwaliteitsmedewerkers Joris Fransen. En daarnaast zit een collega beleidsadviseur jeugd Matthijs van Kooten. En zij zullen straks ook wat verder uitleg geven bij bepaalde zaken. Oké. Dan gaan we kijken of de presentatie start. Ja. Nou, wat komt vanavond allemaal aan bod? We gaan in op wat is het sociaal domein. We gaan kijken of we daar een definitie voor kunnen maken. Ik ga u laten zien hoe het sociaal domein georganiseerd is. We gaan wat vertellen over het financiële kader en laten vervolgens zien waar we dan aan werken met al dat geld wat we daarvoor beschikbaar stellen. En tot slot zullen we nog even kort ingaan op wat de Raad nog meer van het sociaal domein kan verwachten in het komende jaar. Misschien is niet alles nieuw wat we vertellen. Het is de bedoeling dat we vooral ook meer inzicht geven in de complexiteit van het sociaal domein. Want het sociaal domein is heel breed, er speelt heel veel. En het is ook vooral bedoeld om een beetje meer samenhang te geven. Dus we gaan niet overal heel diep op in. Dat is misschien mooi voor een vervolg. Ik ga ook wat vragen aan u stellen. En daar beginnen we mee. En als het, mag u even uw telefoon pakken en inloggen op mentimeter.com. Of menti.com is dat. En dan is de code. Als het goed is, komt die zo tevoorschijn. Ja, daar ziet u al de code. Als u dan de code in wilt typen, 35631647. Als het goed is, komt er dan zo een stelling. Oh, je hebt hem al gezien. Het sociaal domein zijn wij allemaal. En dan mag u kiezen of u het daarmee eens bent of oneens. En dan hoop ik dat we de resultaten zien. Ik zie ze nog niet. Oeh. Nou, dat is wel interessant. Maar ja, ik ben ook wel benieuwd, meneer Stormbroek, wat u heeft gezegd. Ja, en waarom? Bent u het ermee eens?
Sorry, ik dacht dat mijn stem hard genoeg was. Ja, natuurlijk zijn we dat allemaal, want sociaal domein staat volgens mij voor zorgen voor elkaar, de maatschappij als geheel en hoe zorgen dat iedereen meedoet. Dus volgens mij doen wij daar allemaal ook aan mee. Dus voor mij was het vrij duidelijk antwoord ja.
Nou, mooi. Nou ja, er is eigenlijk geen goed of fout, hè?
Ik dacht, zal ik mijn nee toelichten?
Wil je nee? Nou,
ik durf uit de kast, uit de kast te komen als zeer sociale partij. Het punt is, ik denk dat we... Het zijn altijd semantische discussies natuurlijk. Dus op de sociale basis zijn we allemaal, zou ik ja zeggen. Als je kijkt naar het sociaal domein... Dan vind ik wel dat er een andere verschuiving is in verantwoordelijkheden. Als overheid hebben we een ander type verantwoordelijkheid om eigenlijk het domein in stelling te brengen. En in die basis doen we met z'n allen mee.
Ja, nou, dat kan ook, denk ik, duidelijk. We gaan even erop inzoomen verder. Want inderdaad, wat is het sociaal domein eigenlijk en waar komt het nou vandaan? Dan hebben we dit plaatje. En daar zien we natuurlijk dat we iedereen van ons is opgegroeid, volwassen geworden, heeft een leven opgebouwd. En we hopen natuurlijk ook nog lang en gelukkig te leven. Maar soms zit dat leven niet mee. En dan worden we ziek, of misschien gaan we bijvoorbeeld wel scheiden, of krijgen we geldzorgen, raken we werkloos. En eigenlijk in de vorige eeuw is voor al dat soort dingen een heel systeem gebouwd. Er zijn allemaal wetten gekomen, regelingen, instellingen om ons te ondersteunen bij als het even tegen zit in het leven. En dat systeem is eigenlijk steeds complexer geworden vorige eeuw. En het werkt ook erg met allerlei hokjes. Als je gehandicapt was, dan moest je naar een aparte school. Als je bejaard werd, ging je naar het bejaardentehuis. Als je dan wat meer zorg had, ging je naar een verzorgingstehuis. Kon je niet meer werken, dan kon je een arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvragen. En zo werd iedereen eigenlijk in een hokje gestopt. En ook eigenlijk afhankelijk gemaakt van zo'n systeem. En we hebben gezien dat dat eigenlijk alsmaar ging toenemen en groeien. Dat we ook eigenlijk in Nederland met elkaar gezegd hebben, dat systeem is niet langer houdbaar. En dat is eigenlijk het moment dat er is bedacht dat de taken naar de gemeente overgeheveld moesten worden. En de gedachte daarachter was dat de gemeente dichter bij de inwoner staat en veel beter op de lokale behoeften van die inwoner de zorg kan organiseren. En die taken zijn via de participatiewet, de jeugdwet en de WMO in eerste instantie naar ons toegekomen. En betekende ook een verandering in denken en doen. Want we moesten niet meer uitgaan van ziek zijn, ziek en zorg. Maar we moesten juist gaan denken aan eigen kracht van mensen. En ze ook helpen om zelfredzamer te worden. En omdat we dicht bij die inwoners zouden staan... konden we ook beter integraal kijken. Dus vaak spelen er bij mensen meerdere problemen als er wat aan de hand is. En omdat we dan dicht bij de inwoners staan, kunnen we als gemeente ook tegelijkertijd met één plan, één gezin helpen. En zo zou er ook meer maatwerk geboden moeten worden. Dus niet meer de landelijke collectieve voorzieningen, maar ook maatwerk passend bij de schaal en grootte van de gemeente. En als dat kon, lichte ondersteuning inzetten en veel minder specialistische hulp. En wij gebruiken vaak dat plaatje wat we daar rechts zien staan van het sociaal domein om daar te laten zien wat die verandering is. En dat noemen we dan ook die transformatie. Dus in plaats van dat er bovenin veel zorg geleverd wordt, gaan we het veel lager organiseren samen met inwoners en partijen in de sociale basis. Maar dan, wat is dus het sociaal domein? Kun je daar nou een definitie aan geven? Nou, als we dan eigenlijk kijken wat gangbaar is landelijk, dan verstaan we onder het sociaal domein toch die drie wetten waarmee we onze taken bij de gemeente uitvoeren. Dus dat klopt, mevrouw Sterenberg, het zijn eigenlijk de gemeentelijke taken die we te doen hebben. Maar we zien ook dat heel veel andere wetten en regels daarmee samenhangen. Want inderdaad, mensen passen niet in een hokje. En dus zien we dat we ook eigenlijk zijn van het passend onderwijs binnen het sociaal domein. Of van de schuldhulpverlening of de wetsverplichte GGZ. En we hebben u ook een digitale menukaart toegezonden. Waarbij u dat plaatje daar ziet. En ook een keer op uw gemak thuis is kunt lezen. Wat zijn nou al die wetten en regels die we dan bedacht hebben. Er zitten zelfs ook filmpjes bij. Dus wilt u zich daarin verdiepen, ik raad het u aan. We zijn inmiddels wel 9 jaar verder. En de wereld staat niet stil. En dat zien we ook eigenlijk in het roze vak. Want op die wetten zijn alweer nieuwe transformatie- of hervormingsagenda's gekomen. Er zijn zorgakkoorden gesloten. En ook daar moeten wij als gemeente mee rekening houden. En soms komen er dan taken via de regio naar ons toe. En daarom als een middelgrote gemeente als Soest werken wij ook nauw samen in de regio met onze centrumgemeente Amersfoort, waar dan vaak de middelen en de regie ligt. Maar wat vinden wij nou eigenlijk het sociaal domein? Wij hebben natuurlijk vorig jaar in december een nieuwe visie vastgesteld. En wij zien dat inderdaad het sociaal domein heel complex is en dat we over die hokjes van de wetten heen moeten kijken. Dus wat hebben wij in onze visie gezegd? Het sociaal domein is daarom alles wat bijdraagt aan de sociale leefomgeving en het welzijn van onze inwoners. En daar hoort ook bij dat zorg toegankelijk is en ook dat we goed communiceren en de informatie geven aan onze inwoners. En wij vinden ook dat bij het sociaal domein hoort dat mensen zich veilig kunnen voelen. Dus een stukje veiligheid. En hebben we gezegd, daar hoort nadrukkelijk voor ons ook sport, bewegen, kunst en cultuur bij. Want juist sport en cultuur, die leveren een belangrijke bijdrage voor onze inwoners aan hun welbevinden. Het geeft hun een betekenisvol leven. En ook de positieve gezondheid, dus niet meer denken in termen van ziekte of onmogelijkheden. Maar juist, wat kan inwoner nog wel doen? Wat draagt bij aan zijn welbevinden? Dat vinden wij hoort voor ons bij het sociaal domein. Oké, hebben we dat vastgesteld? Gaan we verder naar een filmpje.
Red je het niet alleen? Heb je hulp nodig? Het sociaal domein is een verzamelnaam voor wat de gemeente biedt aan zorg en ondersteuning aan inwoners. Je kunt hiervoor terecht bij de sociale teams. Elk sociaal team heeft eigen kennis en kunde. Het WMO-team helpt inwoners van alle leeftijden met lichamelijke beperkingen en ouderen met bijvoorbeeld geheugenproblemen. Ervaar je problemen met lopen? Maak jij je zorgen over hoe je thuis kunt blijven wonen? Het WMO-team denkt mee. Het sociaal team helpt inwoners met sociale problemen. Heb je last van een verslaving, psychische of psychiatrische problemen? Of heb je een verstandelijke beperking? Het sociaal team helpt. Het jeugdteam helpt ouders of verzorgers en hun kinderen. Lig je in een scheiding en kom je er samen niet uit? Ervaart jouw kind problemen op school of bij het opgroeien? Het jeugdteam helpt. Het team Werk en Inkomen helpt inwoners bij het vinden van een passende baan en ondersteunt financieel wanneer dit echt nodig is. Heb je financiële zorgen of schulden? Het team Werk en Inkomen helpt. Medewerkers van deze teams kunnen ook samen bij jou op gesprek komen. Dat hangt af van welke kennis en kunde nodig is in jouw situatie. Meer informatie over de teams en wat zij doen, zie je in de andere filmpjes. Behalve de sociale teams van de gemeente, zijn er andere organisaties die zorg en ondersteuning bieden. Zij zijn rechtstreeks bereikbaar, kunnen vaak snel hulp bieden en zijn betaalbaar. Kijk op zorgzaamsoest.nl welke ondersteuning jou kan helpen.
Wij moeten even terug. Ja, want we hebben nog een vraag voor u. U mag weer even naar menti.com. En de vraag is, Wat is eigenlijk de sociale basis? Nou, er staan al wat mooie dingen op. Hele korte, zorg, leefbaarheid. Veel over de inwoners, voor elkaar zorgen. Het sociale netwerk. Ik zie nog een paar mensen typen. Zorg. La familia es todo. Wil iemand iets toelichten wat hij heeft gezegd? Meneer Noorlander, u kijkt zo aandachtig. Wat heeft u zelf getypt?
Het heeft er ook mee te maken dat ik daar niet meer kan lezen.
Maar oh, echt?
Ik had er zelf meerdere in gevuld. Dus wat had ik ook weer gezegd? Ja, ik vind, wat we het hier vaak over hebben, alles is integraal, holistisch, zo'n aanpak. Dus ik dacht van, oh ja, wat is dan eigenlijk je sociale basis? Dan kun je dat loszien van jouw omgeving, een gezonde omgeving en eigenlijk überhaupt ook je eigen gezondheid. Dus dat had ik ingevuld. Maar goed, ik vind ook dat het gaat over ja, goede voorzieningen waarop je kunt terugvallen als inwoner als het even echt niet meer gaat.
Ja, nou ja, de sociale basis. Ja, eigenlijk is daar geen echte definitie van. Het Verwij Jonker Instituut heeft vorig jaar onderzoek gedaan onder heel veel gemeenten. En het blijkt dat bijna iedere gemeente er weer net iets anders onder verstaat. Dus dat is wel interessant misschien om te weten. Maar mijn collega Matthijs van Koten, die zal wat meer vertellen over wat wij eigenlijk bedoelen met de sociale basis en hoe het sociaal domein is georganiseerd.
Ja, en dat doe ik aan de hand van deze sheet, waarbij ik ook vooral jullie mee wil nemen naar de reis die de klant, de inwoner eigenlijk maakt als er zorg of ondersteuning nodig is. En die begint eigenlijk onderin in de piramide. Dan kijk je als eerste wat er nodig is in je eigen netwerk bijvoorbeeld. Of bijvoorbeeld via de nulde lijn. Dat betekent dat je dus ook contact hebt met bijvoorbeeld moskeeën, scholen, sportverenigingen. En kijk of je op die manier de zorg en ondersteuning kan vinden die je nodig hebt. Het kan natuurlijk zijn dat er meer aan de hand is. En dan komen die partijen in die sociale basis komen dan naar voren. Dat zijn bijvoorbeeld gesubsidieerde partijen zoals Stichting Balans, die bijvoorbeeld het jongerenwerk bieden in Soest en Soesterberg. De SWOS, Stichting Welzijn Ouderen Soest, die de oudere ondersteuning bieden, zoals maaltijdservice en dat soort zaken. We hebben Welzin, die het maatschappelijk werk levert. Mee, die meer in de richting de cliëntenondersteuning zit. En IDEA, onze cultuurorganisatie, die bijvoorbeeld de cultuurcoach levert samen en dat samen met Balans organiseert. En daarnaast heb ik nog de GGD, die als verbonden partij, waar we ook goede afspraken mee hebben gemaakt. Dus daar kom je dan vervolgens terecht. Dan kan het zijn dat er wat meer ernstige problematiek aan de hand is. En dan kom je inderdaad bij de gemeente uit. Dus dat is dan het sociaal team, het jeugdteam, het WMO-team, wat er zojuist ook in het filmpje naar voren is gekomen. Maar dat kan ook de uitvoeringsorganisatie, BBS zijn, werk en inkomen. Dat is meer de eerste lijns ondersteuning. Dan heb je ook de eerste lijns zorg. Dat zijn dan meer de huisartsen. Natuurlijk belangrijke vertrouwenspartner van inwoners, waar inwoners ook veel naartoe gaan. Waar ook de POH, dat is de praktijkondersteuner van de huisarts, bij zit. Maar we hebben zelf ook ons eigen spreekuur jeugd GGZ. Die vallen ook onder dat type van zorg. Uiteraard is het ook, nadat je deze stappen hebt gezet, kan het natuurlijk altijd zijn dat er nog meer aan de hand is. Dan kom je meer richting dat specialistische veld. En dat gaat dan via inkoop. Dat is dan als je als volwassene met verslavingszorg zit, dan kan je bijvoorbeeld richting GGZ Centraal begeven. We hebben voor de jeugd tot en met 18 jaar hebben we de nieuwe inkooporganisatie, de nieuwe jeugdhulporganisatie met Maya. Dat is eigenlijk de enige jeugdhulporganisatie die we kennen sinds 1 januari. Omdat eigenlijk dat is echt de toegang voor de jeugd. Dus Is er specialistische jeugdhulp nodig, dan is het niet meer zo dat je naar verschillende organisaties kan, maar is het de ingang dus met Maya, waar huisartsen naartoe kunnen verwijzen. Liefst natuurlijk omdat dat eerst zelf alle voorliggende velden zijn bediend. En maar ook het jeugdteam naar kan verwijzen. Dus dat is in ieder geval hoe, hoe de zorg en ondersteuning van, eruit ziet en de stappen die je eigenlijk doorloopt richting de zorg en ondersteuning die nodig is. Dat is even voor deze sheet.
Dankjewel, Matthijs. En dan is er eigenlijk nog iets ingewikkelds bij ons in de eerste lijn aan de hand. En dat zal de teamleider Joris uitleggen.
Kijk op het beeld, ja. Moet nog wat omhoog, ja. Nog wat langer. Ik moet je zeggen dat ik de filmpjes zag. Ik dacht eigenlijk al heel goed uitgelegd welke teams er zijn. Zo had ik bedacht om dat te vertellen, maar dat hoeft volgens mij niet. Maar wat wel goed is, denk ik, wat nog onvoldoende aan bod is gekomen, dat het allemaal begint met de ingang zorg, werk en inkomen. Daar komen alle vragen van inwoners en professionals komen daar binnen. En daar wordt gekeken, dan wordt eerst gekeken om duidelijk te krijgen wat precies de vraag is van de inwoner. Dus dat is de eerste vraag natuurlijk. En dan kijken we welke deskundigheid nodig is om die inwoner te helpen met het oplossen van het probleem of met de hulp te bieden. En dat doen we met de verschillende teams die om dat groene vlakje heen staan. Dus van elk team is er altijd iemand in de ingang aanwezig om te kijken van nou, wat komt er binnen, wat speelt hier en wat is er nodig. En daar kijken we wie er aan de slag gaan met de hulpvraag. En dat kan zijn dat het echt iets is voor één team, maar het kan ook zijn dat het voor verschillende teams een problematiek is en dan pakken we het samen op. En we hebben dat in zoveel teams georganiseerd omdat de vragen die er zijn zo'n enorm breed palet beslaan en daar heb je zoveel deskundigheid en vaardigheden voor nodig om daar goed te kunnen helpen dat het... Ja, dat je dat niet vroeger... In het begin was nog het idee van je hebt een generalist, die kan alles. Maar dat is niet realistisch. Dus je hebt echt heel veel verschillende deskundigheden nodig om samen met de inwoner aan de slag te gaan en te kijken hoe de hulp kan worden geboden. We kijken in die ingang ook of die partijen uit de basis, of daar hulp kan worden geboden. Dus dat, of het wel terecht is dat het bij ons terecht is gekomen, of dat het gelijk al kan worden afgeschaald. We werken ook daarin heel nauw samen met de sociale basis. Dus dat is soms ook samen met de sociale basis met hulpvragen aan de slag gaan. Nou, is het nou zo dat een van de teams daadwerkelijk, dus het is echt een opvoed- of opgroeiprobleem, dat het jeugdteam ermee aan de slag gaat, dan proberen die zoveel mogelijk het zelf de hulp te bieden. Daarvoor hebben we ook de afgelopen jaren enorm veel geïnvesteerd in de deskundigheid van de mensen in de teams. Zodat ze ook heel veel zelf kunnen bieden. Maar mocht dat onvoldoende zijn, dan schakelen wij de specialistische aanbieder in. En dat is dan in het geval van jeugd, zoals Matthijs net vertelde, is dat met Maya. Daar hebben we nu één aanbieder. En bij het sociaal team was dat ook de bedoeling dat we dat snel zouden krijgen. Dat we naar minder aanbieders zouden gaan. Maar dat duurt nog wat langer. Maar dat verwachten we ook volgens mij in de komende jaren in ieder geval dat gerealiseerd wordt. En wat kan ik nog meer zeggen over dit plaatje? Ik ben teamleider van het WMO-team, het jeugdteam en het sociaal team. En ik ben werkzaam bij de gemeente Soest. En het teamwerk en inkomen is onderdeel van BWS. En wordt daar dus ook van daaruit leiding gegeven aan die teams. Dan hebben we nog een teamkwaliteit. En daarin zorgen we dat de coaching van de medewerkers, de lastige casuïstiek die we hebben, de verbinding tussen beleid en kwaliteit, die leggen we in teamkwaliteit. dat is een beetje is. Ja?
Nou, ik denk misschien nog een verduidelijking waarom het jeugdteam en het sociaal team blauw is gekleurd.
Ja, dus ik ben teamleider van die twee teams, maar de medewerkers in de teams zijn in dienst van BBS. Dus dat is de constructie waar we in 2017 voor hebben gekozen, maar wel met het idee, straks moeten we naar één uitvoeringsorganisatie toe.
Geef je eigenlijk al de cliffhanger weg, maar dat maakt niet uit. Daar komen we dus straks nog even op terug. Onthoud dit plaatje goed dus. Oké, gaan we naar het financiële deel. Wat is nou eigenlijk het financiële
Voorzitter,
kader?
Voorzitter, mag ik ook vragen stellen nog tussendoor? Of?
Na de presentatie.
Oh, oké, is dat... sorry.
Ja, dankjewel. Onthoud ze.
Schrijf hem even op. het financieel kader, want er wordt natuurlijk altijd gezegd, het sociaal domein, dat is, kost heel veel of dat is een heel groot deel van de begroting. Dus we dachten, we laten dat ook even zien in een plaatje. Dit zijn de cijfers, afgerond natuurlijk, van onze begroting 2024. De totale gemeentelijke begroting is 154,6 miljoen. En het sociaal domein is daarin 61,7 miljoen. Het is niet de helft, maar inderdaad wel een groot deel. En waar besteden we dat geld dan uit? Nou, we hebben even weer dat plaatje genomen. We hebben als gemeente natuurlijk ook verschillende rollen. We kopen zorg in. Dat doen we voor het grootste gedeelte regionaal, via het regionaal inkoopbureau. En die specialistische zorg, die kost ons jaarlijks, tenminste, dat begroten we, rond 35 miljoen euro. Dan onze eigen teams, daar betalen we natuurlijk salariskosten voor. Dat komt op ongeveer 5 miljoen. En dan verstrekken we nog subsidies aan partijen die wat doen in onze sociale basis voor het sociaal domein. En die kosten komen ongeveer ook op de 5 miljoen. En nou zult u zeggen, ja, maar dat is niet de 61,7 miljoen. Nee, dat klopt. We hebben hier eigenlijk vooral even de voorzieningen uitgehaald. Maar bijvoorbeeld de GGD of een RWA Amfors, die zitten hier niet bij. De overheadkosten. We hebben zelf nog een innovatiebudget van jaarlijks 3 ton. Nou ja, wat subsidieregeling als het innovatiefonds. Nou, die zitten even voor gemakshalve niet in dit plaatje. We gaan toch nog even verder inzoomen, want ja, waar ga je dan als gemeenteraad over? Is natuurlijk ook een vraag die vaak gesteld wordt. We krijgen natuurlijk veel middelen vanuit het Rijk. En van die 35 miljoen, daar zitten ook bijvoorbeeld de uitgaven van onze uitkeringen in. Dus de bijstandsuitkeringen die mensen krijgen, die komen ongeveer op 10 miljoen en eigenlijk ietsje meer, 11 miljoen. En dan zit er nog een stukje wat we besteden om mensen aan het werk te helpen. We kunnen moeilijk als gemeente zeggen, nou doe die uitkeringen dit jaar maar ietsje lager, dan houden wij wat geld over. Nee, dat is natuurlijk landelijk wat we er ook aan moeten besteden. Bij jeugdvoorzieningen ligt dat ook ingewikkeld. Daar kunnen we eigenlijk ook niet heel direct op sturen, omdat we niet de enige verwijzers zijn naar specialistische zorg. U zag in een eerder plaatje, ook huisartsen kunnen natuurlijk specialistische zorg voor een kind inzetten. En dan betalen wij wel de rekening. Dus vandaar dat we daar niet heel direct op kunnen sturen. En datzelfde geldt eigenlijk ook voor een deel van de WMO-voorzieningen. We hebben hier zowel de voorzieningen van het wonen, rollen en vervoer. Als ook wat we noemen WMO nieuwe voorzieningen als begeleiding en beschermd wonen. En dan komen we op een bedrag van 8 miljoen. Nou, dit zijn eigenlijk middelen waar we dus niet heel direct op kunnen sturen. Maar we kunnen wel veel meer eigenlijk met de middelen die we voor de sociale teams, onze eigen uitvoering inzetten. En ook natuurlijk voor de subsidies die we verstrekken. En eigenlijk willen we daar juist ook veel mee doen. Want juist in dat gebied zit vooral preventietaken en ook lichte ondersteuning. En dus is het goed dat onze eigen teams goed opgeleid zijn om te kunnen inschatten of lichte ondersteuning ook kan. Dus dat is even heel globaal en algemeen iets over de financiën in het sociaal domein. Waar werken we dan aan met die middelen en die wettelijke taken? Nou, ik ben zelf beleidsadviseur werk en inkomen, dus ik zal iets vertellen. Sinds 2015 zien we eigenlijk dat het aantal mensen met een uitkering dalende is. Dat is niet alleen onze eigen verdienste of de verdienste van onze uitvoeringsorganisatie BBS. Maar dat komt natuurlijk ook omdat het economisch goed gaat. Hè. Er zijn veel banen op dit moment, veel vacatures. Dus veel mensen kunnen werk vinden. Maar in het onderste lijntje ziet u ook dat ook het uitstroom, dus de mensen die we naar werk begeleiden, eigenlijk ook dalende is. En dat komt omdat eigenlijk de mensen die dan nog wel aanspraak moeten maken op een bijstandsuitkering, dat die een veel grotere afstand hebben tot de arbeidsmarkt. En wat doen we daar dan voor? We zien steeds vaker dat mensen zijn die niet goed de Nederlandse taal beheersen. Dus we zetten daar extra op in door middel van een jobcoach die op zoek gaat naar banen en werkgevers die deze mensen een kans willen geven. En dan zorgen we ook dat we die werkgevers ondersteunen. Dus een deel van ons geld gaat ook naar zorg op de werkvloer. Dat kan zijn soms taal op de werkvloer, maar dat kan, zoals u een paar weken geleden ook heeft gehoord, ook een jobcoach op de werkvloer zijn. We proberen ook veel meer samen te werken met de sociale basis. En hoe doen we dat bij werk en inkomen? We hebben een mooi voorbeeld bij het jongerenwerk, de jobcoach. Nou weet mijn collega jeugd eigenlijk precies wat de jobcoach doet. Matthijs, wil je het uitleggen?
Ja, dat kan ik wel vertellen. De jobcoach, dat is een onderdeel van Stichting Balans. Het leuke daarvan is dat dat ontstaan is via het Innovatiefonds Sociaal Domein. Dat zijn de middelen die dus beschikbaar zijn om nieuwe ideeën te testen eigenlijk. De jobcoach van Balans doet eigenlijk, kijkt jongeren die soms moeite hebben om stages te vinden, om die te bemiddelen richting stages, richting bijbaantjes. Sommige jongeren vinden het lastig om bijvoorbeeld werk te vinden, dan helpt de jobcoach van Balans helpt ze daarmee om dat voor elkaar te krijgen. Dat is niet alleen werkgericht, maar ook meer wat perspectief te bieden voor jongeren die toch wat een afstand hebben richting de arbeidsmarkt of geen netwerk hebben bijvoorbeeld. Dat is ongeveer wat ze doen. Zullen we verder gaan?
Ja, ik wil eigenlijk nog iets aan toevoegen, want het mooie is natuurlijk ook dat in het jongerenwerk er al snel dingen gesignaleerd kunnen worden. Dus de jongeren zijn daardoor ook snel in beeld als er meer zou spelen waarom ze niet naar school gaan. En hij werkt dus ook veel samen met onze leerplichtambtenaren en ook de klantmanagers om ze verder te helpen. Dan zien we dit plaatje. Jij bent van jeugd.
Zeker. Dat vind ik. Dit is het beeld van jeugd wat we zien. Belangrijk is dat plaatje aan de rechterkant. Dan zien we de aantallen van jeugd. Nou ja, we zien landelijk, maar ook in Soest, dat die aantallen eigenlijk al jarenlang stijgen. Helaas, moeten we zeggen, want we zien ook dat veel jongeren echt wel met mentale problemen te maken hebben. Onderzoek van de GGD wees recent nog uit dat ook in deze regio ontzettend veel jongeren echt wel mentale problemen ervaren. Nou ja, en wat wordt dan voorspeld richting de toekomst? Dan zien we eigenlijk dat wolkje aan de rechterkant van dat plaatje. Dan zie je eigenlijk aan de bovenkant een soort prognose van, dat kan het, daar kan het naartoe gaan. De onderkant is eigenlijk het meest gunstigste scenario. In het midden zit je eigenlijk op een soort van logisch vervolg. Nou ja, dus we moeten er ook voor de komende jaren rekening houden dat dat aantal jongeren met jeugdhulp in ieder geval gaat stijgen. En daar doen we natuurlijk alles aan om dat om te draaien. Om te kijken van hoe kunnen we jongeren op een andere manier helpen. Dat doen we bijvoorbeeld al door onze eigen jeugdteam daarvoor in te zetten. Die meer eigen begeleiding biedt. Dat is toch in ieder geval laagdrempeliger dan het specialistische veld. Maar we kijken ook naar meer activiteiten in de sociale basis. Nou ja, dan heb je het ook bijvoorbeeld over zaken als alternatieve jeugdhulp bij Stichting Balans. Maar ook het voorbeeld van het spreekuur jeugd GGZ is een interessante als je kijkt naar de samenwerking tussen de gemeente en de huisartsen. En dat spreekuur jeugd GGZ dat is eigenlijk opgericht in samenwerking met de huisartsen om die aantallen naar beneden te krijgen. Om ervoor te zorgen dat jongeren meer passende hulp krijgen. Want soms werden zij direct naar de specialistische jeugdhulp doorverwezen, terwijl dat niet altijd nodig was. Nou, gebleken is ook wel, de afgelopen jaren is dat spreekuur ook mede door het geld vanuit business cases ontstaan. Het zit hier aan de overkant bij het gemeentehuis, dus letterlijk ook een andere plek dan het gemeentehuis. Nou ja, de bedoeling is dat huisartsen die kinderen voorbij zien komen waarbij twijfel is of er sprake is van jeugd GGZ, dus specialistische zorg, dat ze altijd verwijzen naar dat spreekuur. Een huisarts heeft 10 minuten om het te beoordelen en een spreekuur kan 10 tot 12 gesprekken daarvoor gebruiken. Nou, in de afgelopen jaren is ook wel gebleken dat in ieder geval 30% van de gevallen specialistische jeugdhulp niet nodig was. Maar bijvoorbeeld Balans of het welzijnswerk van IDEA of de cultuurorganisatie daar een bijdrage aan kan leveren. Dus nou ja, voor de komende jaren willen we eigenlijk blijven kijken naar die mogelijkheden om innovatief beleid hierop te gaan voeren, om meer richting die preventie te gaan. Dus ja, daar is ook dus dat budget voor de business cases ook heel belangrijk in. Dat is eventjes het beeld voor jeugd dat ik even mee wilde geven.
Dankjewel, Matthijs. En dan gaan we naar WMO, want ook daar zien we een prognose die stijgt. Joris, kan jij vertellen wat we daarmee doen?
Wat we bij de WMO-begeleiding zien is dat de problematiek waar het sociaal team mee te maken heeft eigenlijk steeds pittiger wordt. En dat heeft ermee te maken dat het ons steeds beter lukt om de lichtere problematiek op te laten pakken door de sociale basis. Tegelijkertijd willen we zorgen dat we minder beschikken. Dus investeren we op deskundigheid van onze mensen van het sociaal team om de zoveel mogelijk zelf te kunnen doen, waardoor we minder hoeven te beschikken. Daarnaast hebben we te maken met dat wonen, rollen en vervoer, vooral de taken van het WMO-team, dat die toenemen. En de oorzaak daarvan is vooral gelegen in de vergrijzing die we zien. Dus dat is ook een ontwikkeling waar je gewoon mee te maken hebt en dus op moet zorgen dat je daarop inzet. Wat hier ook nog staat, het voorbeeld van de waakvlamondersteuning. Dus we proberen zoveel mogelijk wat niet in de teams hoeft te worden opgepakt, om dat af te schalen naar de sociale basis. En daarvan is de waakvlamondersteuning een goed voorbeeld. Dus casussen waarin niet meer heel intensieve hulp nodig is, maar waar nog wel iemand vinger aan de pols moet houden. En daar hebben we nu een afspraak met meegemaakt dat die casussen opnemen, zodat de teams daar ontlast worden op dat vlak.
Mag ik heel even een vraag? De legenda valt weg, dus wat is de rode lijn? Dank u wel.
Ja, dus het wijkt niet af van het landelijk gemiddelde, is de conclusie.
Dankjewel, Joris. Maar waar werken we nog meer aan? We hebben de integrale visie sociaal domein vastgesteld. En die visie sociaal domein is eigenlijk een strategische keuze om meer te gaan doen op preventie en meer te gaan doen op positieve gezondheid. En dat is ook niet zo gek in de tijd gezien, omdat we zien sinds corona, maar ook door andere dingen in de samenleving als de toeslagenaffaire, de energiecrisis, dat gezondheid en preventie heel erg belangrijk zijn. Want ook door eenzaamheid, ook door geldzorgen, geldstress, komen mensen eerder in zorg terecht en doet dat wat met hun gezondheid. Met de visie hebben we gezegd, sport en cultuur zijn een belangrijk middel, want sport en cultuur zijn erg aanwezig in Soest. We hebben heel veel sportverenigingen. Er is op cultureel gebied veel te doen. Dat brengt mensen bij elkaar. Dat zorgt dat ze sociale netwerken hebben. Dat ze zich minder eenzaam voelen. En dat ze misschien ook wat sneller bij de buren aankloppen om te vragen om hulp. Dus we versterken ook die informele netwerken. En we willen ook natuurlijk veel meer horen wat inwoners zelf willen en kunnen doen. En we richten ons op 5 thema's waarin we ons willen inzetten op die preventie. Maar we werken niet alleen aan de visie en beleid. Daar hoort ook een stukje uitvoering bij. Want het zorglandschap is heel erg onoverzichtelijk als we kijken naar specialistische hulp. We hadden al gauw, nou ik denk wel meer dan 100 zorgaanbieders. Maar in ieder geval met de nieuwe inkoop van jeugd met Maya is dat in ieder geval voor inwoners al veel overzichtelijker geworden. We gaan nog verder in de regio met inkoop WMO beschermd wonen. Daar heeft u kort geleden ook een bericht over ontvangen. En ook het doelgroepenvervoer en leerlingenvervoer zijn allemaal dingen waar we op dit moment nog mee bezig zijn. Maar ook de bestuursopdracht is ook iets waar we mee bezig zijn en wat ook in relatie tot dit alles gezien kan worden. Want we hebben u het plaatje laten zien van die ingewikkelde constructie met de teams die deels bij een uitvoeringsorganisatie zitten, maar waarvan de teamleider bij de gemeente in dienst is. En dat is niet opzettelijk ooit zo bedacht. Het is altijd gezegd, het is een tussenstap, omdat de uitvoeringsorganisatie BBS in 2017 eigenlijk nog niet zo ver was dat we zeiden, we gaan alles daar al onderbrengen. De taken waren toen nog relatief nieuw voor jeugd en WMO en we zochten eigenlijk vooral een huis voor de medewerkers die vanuit allerlei zorgaanbieders bij ons in dienst waren gekomen. En dus is die bestuursopdracht ook om het voor inwoners duidelijker te maken. Er is één organisatie waarbij je ondersteuning kunt krijgen. Maar is het ook voor de teams fijn dat ze ergens zitten waar ze kunnen werken aan hun eigen professionaliteit en waarin ze ook duidelijkheid hebben over wie hun leidinggevende is. Daarbij hoort ook dat we blijven werken in de uitvoering van de formele sociale basis. Want we willen daar de toegang gaan organiseren. Het zou eigenlijk voor een inwoner niet mogen uitmaken waar je komt als je maar geholpen wordt. En we willen dat eigenlijk het liefst zo laagdrempelig mogelijk gaan doen. En dus gaan we dat niet meer direct bij onze teams leggen, maar gaan we onderzoeken of het mogelijk is om dat ook dichter bij inwoners te organiseren. Misschien wel in de wijken, maar in ieder geval laagdrempeliger, waar je makkelijk ook binnen kunt lopen met een vraag en waar je gewoon verder geholpen wordt. Maar dat vraagt natuurlijk ook iets van die partijen die werkzaam zijn in die sociale basis. En daar zijn we ook mee bezig om te kijken of we ze misschien op een andere manier moeten gaan subsidiëren. En dus werken we ook aan de herijking van onze subsidiemethodiek. En tot slot blijven we natuurlijk ook gewoon in gesprek met onze inwoners en willen we nog meer stimuleren dat zij ook met initiatieven komen. En willen we ook meer wijkgericht aanpakken gaan organiseren. Dit alles natuurlijk om het eigenlijk voor inwoners makkelijker te maken. En ook natuurlijk om te zorgen dat we een zorgzaam en veerkrachtig Soest zullen worden. En dan ben ik denk ik al bijna aan het einde van het verhaal gekomen. Het is een algemeen en globaal verhaal wat ik zei. En ik kan me voorstellen dat u heel veel vragen heeft. We gaan zo ook nog wel wat vragen beantwoorden. Maar ik wil u ook even opwijzen dat we ook nog op andere momenten bij u terugkomen. En allereerst zal dat worden middels de kadernota. En in die kadernota zullen we ook onze visie natuurlijk vertalen. En zullen we u vragen of u misschien ook wat prioriteiten wil aangeven om zo toch iets meer te kunnen sturen op wat we in 2025 gaan doen. Dan staat er verder ook nog een gesprek voor u gepland met de GGD. Er wordt gekeken of u een keer op bezoek kunt gaan bij Met Maya. Voor de zomer willen we nog een keer in gesprek met u over monitoring en hoe gaan we het nou evalueren. Wat vindt u belangrijk om dan terug te zien in een monitor sociaal domein? En in juli staat er ook al een gezamenlijke raadsavond met de gemeente Baarn en Bunschoten gepland over de bestuursopdracht en de stand van zaken op dat moment. En dan wil ik u voor het laatste moment nog een keer vragen om uw telefoon te pakken voor de Mentimeter. Want als u dit zo allemaal hoort, en we hebben u ook nog de infographics die hierachter staan naar u toegestuurd. Wat zijn dan de onderwerpen of zaken waar u graag nog een vervolg over ziet? De code nog een keer. Daar is de code nog een keer. 356-3-1647.
Ik zie een heleboel mensen nog typen.
Ja.
Er komt vast een heleboel nog omhoog. Nu is uw kans, hè? Wat helder is, is dat u wilt weten hoe u kunt sturen. Dat komt het meeste naar voren. Zijn er nog mensen bezig?
Hij is gesloten.
Hij is gesloten.
Hij is gesloten.
Maar mijn opmerkingen staan er allemaal niet in. Ik denk dat ik na de nee ben geboycott.
Oh jee. Nou ja, als het heel veel onderwerpen zijn, gaat het ook niet meer allemaal dit jaar lukken. Oh, oh kijk, ja.
Aha.
Ah, nee. Oh jee, dat is helemaal veel.
Nou, dat is al een hele mooie opbrengst. Ik zag ook wat rode draden. Nou, wij gaan deze dia's bewaren. Hier links naast mij worden zelfs al foto's gemaakt. Dus wij gaan op basis hiervan ook in overleg met de Griffie en de Agendacommissie kijken hoe we u kunnen bedienen.
Ja, en dan dank ik u wel voor uw aandacht. En dan ga ik terug naar de voorzitter.
Dankjewel. Nou, Alice, Matthijs en Joris, onwijs bedankt voor jullie hele mooie, heldere presentatie. Er zat heel veel in. En dan hebben we nu ruim de tijd voor vragen. Wellicht een aantal vragen rondjes. En wie wil er nu al wat vragen? Meneer Christiaans, mevrouw Sterenberg, mevrouw Busan. Zullen we maar gewoon beginnen van links naar rechts? Oh, we beginnen bij mevrouw Busan. Ja. Ik krijg niet meteen antwoord, we gaan eerst een rondje doen.
Ja. Ik had een vraagje bij het stukje hoe is het sociaal domein georganiseerd. En daar zag ik dus veel teams, dus team werk en inkomen, team sociaal team, jeugdteam. En ik vroeg me af waar ouderenzorg bij hoort. En zo ook bij het stukje financieel kader, dat heb ik ook niet gezien. Dan nog over, we hebben natuurlijk GGZ voor jongeren. En ik vroeg me af of we zoiets ook voor ouderen hebben, met name doelgroep wat net buiten het jongeren doelgroep valt.
Hartelijk dank. Waar zit de ouderenzorg? Dan gaan we door naar mevrouw Sterenberg.
Dank u wel. Ja, ik had bij de uitleg over de business case voor de doorverwijzingen dat daardoor 30% afvalt, vraag. Omdat werd gezegd dat daar ruimte was tot ongeveer 12 gesprekken om te kijken of iemand nou een doorverwijzing nodig had. Nou wordt 70% wel doorverwezen en zijn we hun niet met de business case, al zie ik hem heel positief voor, maar onnodig lang misschien aan het ophouden totdat ze echt bij de formele zorg terechtkomen. Of wordt bij die mensen wel, als bij gesprek 1 blijkt van oei, nee, dit moet wel echt doorverwezen worden, worden ze dan al doorverwezen of worden die meerdere sessies daarvoor gebruikt? En een hele praktische van de VVD is, ik zag in dit verhaal in de begroting stond dat het 61,7% was. En dat bleef ver weg, 61,7 miljoen van de begroting. Dat blijft natuurlijk ver weg bij de helft van de begroting. En wij roepen ook altijd, het is bijna de helft. Maar als je kijkt naar de blik op de begroting, die in één oogopslag wordt gepresenteerd, dan zitten we op 77,6 miljoen. Is dat omdat we er hier dan voor kiezen om sport en cultuur niet mee te tellen? Terwijl we die wel in onze visie hebben.
Hartelijk dank. Dus hoe zit het met de begroting en de getallen? En de 70 versus 30 van de mensen die worden doorverwezen. Sir, dan meneer Van der Waal.
Dank u wel. Van die 70% die bij de jeugd GGZ wel wordt doorverwezen, is er in de business case dan ook uit voren gekomen dat zij er kortere specialistische jeugdhulp hebben, dus dat ze daar ook nog iets in verdienen. Dus die 30% was evident, daar verdienen we direct wat mee. Maar verdien je ook wat in die 70%? Dat, zover.
Dank u wel, meneer Van der Waal. Meneer Christiaanse.
Ja, twee puntjes. Eerst de aansturing van de teams. In dat plaatje geel en die andere kleur. Het team is BBS. Zijn er dan 3 teamleiders boven die om de beurt beroep kunnen doen op de capaciteit in de teams. En het tweede is, in hoeverre wordt er rekening gehouden met ontwikkeling in de wereld als het gaat om het sociaal domein. Met de instroom van nieuwkomers, et cetera.
Dank u wel. Een vraag die uitzoomt. En hoe zit het met geel versus blauw in de aansturing? Dank u wel. Mevrouw Welschen. Oh, sorry, meneer Kunlus.
Ja, ik had ook nog een vraag, dank u wel. Heel kort dan. Even een vraag over, ik zag op een aantal sheets bij jeugd, WMO, waar we aan werken als gemeente. En bij werk en inkomen hadden we het over, het samenwerken met sociale basis, activiteit in de sociale basis, maar sociale basis. Hebben we het hier ook echt over de nulde lijn, de formele, en dan hebben we het ook over dan de informele sociale basis, zit dat hier ook in?
Dank u wel. Dus nog meer verheldering over de sociale basis. Dan mevrouw Welschen.
Dank u wel en bedankt voor de presentatie. Ik heb een wat meer praktisch inhoudelijke vraag en misschien een beetje ingekleurd. Toen ik 20 jaar geleden het onderwijs startte, hadden we een schoolmaatschappelijk werkster die ongeveer een uur in de week door school liep, alle gezinnen inmiddels kende en feilloos wist in te spelen op de vragen die er waren. Afgelopen week zat ik met een zorgadviesteam van 6 mensen van buitenaf en 3 mensen van binnen over 1 kind te praten 2 uur lang. En de mensen in dat adviesteam wisselen elk half jaar, want je hebt maar 1 keer per half jaar zo'n gesprek. En toen we probeerden te achterhalen wie nou precies de regie had op dit gezin, hebben we daar een half uur over vergaderd. Dus ik vroeg me af of met de toenemende complexiteit van de jeugdzorg, in hoeverre het als organisaties die werken aan jeugdzorg, ook al ben je 1 grote organisatie, met alle wisseling van mensen, of dat ook niet in complexiteit gelijk oploopt. Dus we hebben hele hoge ambities, maar lukt het om het überhaupt georganiseerd te krijgen zoals we dat nu doen? Is dat een beetje duidelijk?
Ik vind het duidelijk. Hoe houden we, hoe hebben we de regie? Wie is de volgende vragensteller? Dan gaan we door naar meneer Paul.
Ja, ik had 2 vragen. Allereerst hartelijk dank voor de presentatie. Mooi algeheel verhaal. Eerste vraag, ja, in het verlengde van mevrouw Sterenberg, het aandeel op de begroting, dat is volgens mij dan exclusief het begrotingsonderdeel sport, recreatie en cultuur. Maar dat is misschien nog goed om even te onderstrepen. En ten tweede, wordt een paar keer genoemd, de samenwerking met de sociale basis. En jullie gaven ook voorbeelden. Maar waar ik ook benieuwd naar ben, is naar de terugkoppeling, de feedback vanuit de bewoners naar de organisatie en hoe dat dan door zou kunnen werken.
Dank u wel. Dus een aansluiting op de vraag van de VVD en dan de terugkoppeling. Ik denk dat er wel wat geclusterd is. En dan...
Ja, ik hoorde veel vragen over jeugd, dus... Ik wil graag mijn collega vragen of hij die over het voornamelijk het spreekuur jeugd GGZ wil.
Ik pak even de twee vragen rond het spreekuur jeugd GGZ even samen. Nou, allereerst was de vraag hoe zit het met die verhouding tussen die 60 en die, of, 70 en die 30%? Nou, sowieso is het belangrijk om te weten dat. Evidente zaken, hè, zaken waar het zo overduidelijk nodig is dat er jeugdhulp moet worden ingezet, ja, die gaan niet ook nog naar dat spreekuur om dat onderzoek te doen. Dat is gewoon op een gegeven moment zo duidelijk, daar gaan we niet nog een keer een onderzoek doen, want dat kost inderdaad allemaal tijd. Toch is het ook goed om dat onderzoek wel te doen als je daarover twijfelt. Dat is eigenlijk ook de tweede vraag, van wat verdien je eigenlijk terug? Je verdient er altijd terug dat je in ieder geval inhoudelijk onderzoek hebt gedaan, dat je meer passende hulp kan bieden. Dus ook al is na het onderzoek bij het spreekuur nodig dat je alsnog naar de jeugd GGZ gaat, dan is in ieder geval duidelijk waar dat precies in zit. In plaats van dat je die gelijk door zou gaan, want dan is dat hele vraagverhelderingsverhaal is daar niet in meegenomen. Dus dat is in ieder geval als ik die vraag over het spreekuur heb behandeld. Even kijken, dan pak ik nog de vraag... over de sociale basis en de informele sociale basis, heb ik nog gehoord. Sowieso hebben we in Soest een hele grote groep ook partijen die geen formele samenwerkingspartij zijn, maar wel heel belangrijk in die samenwerking. Die hebben ook in de visie sociaal domein ook opgezocht. Daar spreken we ook, proberen ook zoveel mogelijk op aan te sluiten. Maar het zijn ook vooral juist die partijen in de sociale basis, zoals een Stichting Balans, die ook juist dat netwerk hebben. Dus daar gebruiken we juist ook die sociale basispartijen voor, om ook daar de input op te halen. Even kijken. Dan heb ik nog een vraag gehoord over feedback op wat er in de sociale basis wordt geleverd en hoe dat dan bij ons terugkomt. Daarvoor hebben we een afspraak dat alle partijen met wie we subsidierelatie hebben, dat die ook aan cliëntentevredenheid moeten meten. Dat doen ze via de ervaringswijzer. De ervaringswijzer wordt ingezet als er bijvoorbeeld een bepaalde ondersteuningsvorm is afgenomen. Dan kunnen deelnemers daarvan kunnen aangeven waarom zij, of zij zich geholpen voelen en wat eventueel verbeterd kan worden. Dat is eigenlijk ook een afspraak die ook echt formeel is vastgelegd met zo'n partij als bijvoorbeeld een balans, dat ze dat moeten doen. En dat komt terug in de verantwoording van die partijen richting ons, zodat wij kunnen kijken, hey, deze activiteit loopt wel goed en deze activiteit loopt minder. Dan kunnen we dan uiteindelijk, kan er een andere keuze worden gemaakt. Heb je dan de meeste vragen gehad?
Ik had een... Mag ik even?
Ja.
Vooruit, u mag heel even.
Ik had in dit verband ook iets een opmerking over een cliëntenraad of iets dergelijks verwacht. Want het zijn toch ook BBS en de teams die directe feedback krijgen.
Dank u wel, meneer Pan.
Oké, ja, naar een cliëntenraad, dat is misschien iets waar die we nog wel beter op poten moeten zetten. We zitten ook te denken aan bijvoorbeeld een jongerenraad die interessant zou kunnen zijn. Daar horen we ook veel vanuit de visie, hebben we daar veel over gehoord. Dus dat is zeker iets waar we ook intern over aan het nadenken zijn, hoe we daar de link beter mee kunnen leggen.
Oké. De vraag van mevrouw Sterenberg over inderdaad 61,7 miljoen. Daar zit inderdaad niet sport en cultuur bij en ook eigenlijk niet onderwijs. Dat komt eigenlijk omdat we nog niet werken met ontschotte budgetten. Dus die staan nog in aparte programma's in al onze PNC-stukken. Meneer Christiaans, u vroeg naar houden we geen rekening met wat er in de wereld gebeurt en wat gebeurt er met de toestroom van allerlei nieuwkomers. In onze mooie menukaart, waar ook klikjes staan, ziet u dat wij sinds 2022 ook verantwoordelijk zijn voor de inburgering, de nieuwe wet inburgering. En ook hebben wij natuurlijk een taak op het gebied van wonen en huisvesten. Vesting. Het raakt het sociaal domein wonen, maar ook daar hebben wij een taak in te doen. En dat is ook een van de redenen waarom er bijvoorbeeld veel mensen met een uitkering ook starten met een taalachterstand. Omdat dat zijn vaak de nieuwkomers ook in onze gemeente. Dan waren er volgens mij ook nog vragen voor de teamleider. Over waar hoort de ouderenzorg?
Ja, ouderenzorg is zorgverzekeringszorg. Dus die loopt in principe via de. Of die loopt niet in principe, maar die loopt via de huisarts. Dus als je het hebt over verpleeghuizen en verzorgingshuizen, daar is de huisarts leading in. Waar wij wel over gaan is wonen, rollen en vervoer. Dus vooral dat stukje. Voor ouderen spelen wij een rol in met het WMO-team. En wat betreft. Sowieso vanaf 18 jaar is de zorgverzekering leidend en is het dus niet aan ons om daar indicaties voor af te geven, maar loopt dat via de zorgverzekering. Even kijken. Ja, op het onderwijs dacht ik misschien nog goed om even te zeggen, we hebben hier in Soest in het jeugdteam twee brugfunctionarissen die aan de middelbare scholen hier gekoppeld zijn. En ook voor de lagere scholen hebben we een aantal gezinscoaches die aan één school zijn gekoppeld. Dus dat is wel redelijk overzichtelijk, volgens mij. En er was nog een vraag over de teamleiders. De teams van gemeente Soest, daar ben ik de teamleider van alle drie, of alle vier eigenlijk. En van Soest, van BBS is er een teamleider voor werk en inkomen en een teamleider van het schuldenloket. Dat zijn volgens mij twee verschillende, toch?
Wij waren dat alle vragen.
Alle vragen zijn langsgekomen, maar ik kan me voorstellen dat mensen toch nog een verdiepend of een meer verhelderend antwoord willen. Ik zie meneer Kunduz, meneer Christiaans. Mevrouw Welschen, u bent voldoende beantwoord. Ja? En meneer Noorlander. Meneer Kunduz.
Ja, bedankt voor je reactie over de nulde lijn. De formele basis die haalt dus input van de informele basis. Maar wat is dan de rol hierin van de gemeente? Dan mis ik de rol van de gemeente. Dus we hebben het eigenlijk uitbesteed aan de formele basis. Daar moet die input vandaan komen. Maar wat is de rol dan van de gemeente? Dat mis ik dan in de hele verhaal.
Helder. Meneer Christiaanse.
Ja, dankjewel. Eerst even aansluiten op meneer Paul. Dankzegging voor de presentatie, erg verhelderend. Ik ben even vertrekken door het feit dat de jongerenraad aan bod kwam net. Is dat iets wat binnen het sociaal domein opgepakt kan worden? Want als je op de politiek moet wachten, dan kan het wel even duren. Het zou wel mooi zijn om dat dan misschien onder andere vlag te doen.
Dank u wel, meneer Christiaans. En ik mis even wie... Meneer Noorlander, ja.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik vroeg me nog af, als het gaat om die aantallen van jeugd, dat is echt wel heel erg zorgwekkend, hè? Dat blijft maar stijgen, die trend. Misschien een beetje een technische vraag, maar ik vroeg me af, zijn dat dan ook vaak terugkerende jongeren? Of zijn die geobserveerde cliëntenaantallen per maand echt steeds weer nieuwe jongeren erbij? En dat wordt dan op tot nou, best wel veel. Dus daar maakte me een beetje zorgen om. Misschien kunt u daar. En ik vroeg me af, inderdaad, u geeft aan, hè, meer richting. Wil meer innovatieve, preventieve maatregelen in gaan zetten. Waar moet ik dan denken? Zijn dat echt inderdaad maatregelen die, zeg maar, bij de bron? En ik hoorde ook een beetje een oproep, misschien wel richting ons als raad, om daar na te denken over. Nou ja, het budget, zeg maar, wat daarvoor nodig is. Maar ik niet zeker, even een checkvraag wat dat betreft.
Nog een aantal mooie aanvullende vragen waren dat.
Dan start ik even met de laatste. We volgen natuurlijk ook wat andere gemeenten doen. En daar zien wij soms ook mooie voorbeelden. Nou ja, daar hebben wij al eerder in een eerdere begroting budget voor gevraagd. Om dat soort dingen te kunnen opstarten. Hele concrete dingen weet ik niet die er op dit moment op stapel staan. Ik weet wel dat er hard gewerkt wordt op jeugd op het gebied van hechting. Waar volgens mij binnenkort een nieuwe pilot start. Maar misschien weet een van jullie, kan daar iets meer over zeggen?
Ja, het onderdeel hechting, dat valt onder de kansrijke start. Dat is natuurlijk de landelijke aanpak om echt voor het jonge kind dat goed te organiseren. We hebben een coördinator kansrijke start hier sinds kort ook in Soest. Die ook hier lokaal probeert dat goed op poten te zetten. Maar dat kunnen we op een bepaald moment wel weer een keer op terugkomen. Maar dat is in ieder geval ook een aanpak die we doen. En we hebben ook gekeken naar waar zit dan echt de druk. En dat is hem vooral in dat onderdeel hechting. Ja, dat is echt hier lokaal, hoor je dat heel veel terug van die partners. Dat hechting, de hechting tussen ouder en kind, dat we daar aan moeten werken. Dus dat is, daarom gaan we daar verder mee. De heer Koenders vroeg nog wat meer nadere toelichting op de rol van de informele netwerken. Ja, ik vind die lastig te beantwoorden, eerlijk gezegd. Ik denk dat we die eventjes terug moeten nemen en daar schriftelijk even op terug moeten komen. Want ik kan daar nu niet direct een antwoord op geven. Het jongerenraad heb ik gehoord. Oké. Lisa gaat die beantwoorden. Prima. De jongerenraad heb ik voorbij horen komen. Ja, dat is iets wat waar we, ja, als wij, nou, dat is wel iets waar we echt over nadenken. Die zou eigenlijk vanuit die beleidsafdeling wel opgepakt kunnen worden. Dus we moeten kijken of daar ruimte voor is intern. Maar dat is wel iets waar we ook al vaker van gehoord hebben dat iets kan bijdragen voor ons. Dus dat hoef je niet vanuit de raad zelf op te wachten. Dat kunnen wij organiseren. De aantallen jongeren heb ik nog gehoord van de heer Noorlander. Nou, die aantallen, dat gaat echt om unieke nieuwe cliënten. Dus die aantallen die zijn inderdaad behoorlijk fors. Ik weet niet of dat een antwoord is op uw vraag, of dat dan voldoende is bij deze. Maar het gaat inderdaad om unieke nieuwe cliënten en dat stijgt. Lisa.
Misschien nog even een toevoeging. Want er wordt inderdaad gekeken hoe kunnen we jongeren betrekken bij wat we als gemeente doen. Of dat een jongerenraad gaat worden is niet te zeggen. Het gaat er ook om vooral om wat werkt. Hè? Waarmee betrekken we jongeren daadwerkelijk? Als we kijken naar partijen in onze sociale basis, wordt ook een instrument als een ervaringwijzer gebruikt om via digitale weg informatie op te halen. Wij zijn intern bezig met ook narratief evalueren. Kan dat wat zijn? Nou, het blijkt nog niet eens zo gemakkelijk om dat dan meteen goed toe te passen. Dus we willen vooral kijken naar wat werkt. En dat doen we zowel inderdaad, zoals collega zegt, vanuit sociaal domeinkant, maar ook vanuit participatie van inwoners, ook daar. Nou ja, is volgens mij raad zelfs wel over op excursie geweest. Goed dat we weten dat dit uw belangstelling heeft.
Dank u wel. Dit waren de antwoorden op alle vervolgvragen. Is er nog meer? Nee. Nou, dat is hartstikke fijn. Bedankt voor de presentatie en beantwoording van alle vragen. Jullie allemaal bedankt voor je aanwezigheid en wellicht mensen thuis nog. Dank u wel allemaal. En dan sluiten we de vergadering.